onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 33, het zesde vers willen we gaan zingen, maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht, niets kan zijn hoog besluit ooit keren, het blijft van geslachte tot geslacht. Het zesde van Psalm 33. Luisteren wij deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 119, het 18e vers. Doe op, doe mij op het pad van uw geboden treen. Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. En daarna wordt u gelezen uit Jesaja 53, vers 1 tot en met 7... en uit Johannes 18, vers 28 tot en met 38. Schriftlezing voor deze morgen is allereerst uit het Oude Testament, Jesaja 53, het eerste tot en met het zevende vers. En vervolgens uit het Nieuwe Testament, Johannes 18, vers 28 tot en met 38. Maar eerst luisteren we naar Gods heilige wet en zingen we van Psalm 119, vers 18.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn ossen, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Genoemd te lezen Jesaja 53, de eerste zeven verzen. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heeren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid, en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons niegelijk naar zijn weg. Doch de Heer heeft ons er aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Vervolgens lezen we Johannes 18, de verzen 28 tot en met 38. Zij dan leidde Jezus van Caiaphas in het rechthuis. En het was des morgens vroeg, en zij gingen niet in het rechthuis, opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het Pascha eten mochten. Pilatus dan ging tot hen uit en zeide, wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? En zij antwoordde en zeide tot hem, indien deze geen kwaaddoener was, zo zouden wij hem niet aan u overgeleverd hebben. Pilatus zeide tot hem, neemt gij hem en oordeelt hem naar uw wet? De Joden dan zeiden tot hem, het is ons niet geoorloofd iemand te doden, omdat het woord van Jezus vervuld werd, dat hij gezegd had, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Pilatus dan ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zeide tot hem, zijt gij de koning der Joden? En Jezus antwoordde hem, zegt gij dit van uzelf, of hebben het u anderen van mij gezegd? Pilatus antwoordde, ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? En Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld was, zo zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik de Joden niet waren overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zeide tot hem, zijt gij dan een koning? En Jezus antwoordde, gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. Een iegelijk die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Pilatus zeide tot hem, wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden en zeide tot hen, ik vind geen schuld in hen. Zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking vindt u in Matteüs 27. Matteüs 27, daarvan vers 1 en 2 en 11 tot en met 14. Matteüs 27... Vers 1 en 2 en 11 tot en met 14, daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen. Als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en ouderlingen des volks tezamen raad genomen tegen Jezus, dat zij hem doden zouden. En hem gebonden hebbende, leidden zij hem weg en gaven hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. En dan vanaf het 11e vers, en Jezus stond voor de stadhouder. En de stadhouder vraagde hem, zeggende, zijt gij de koning der Joden? En Jezus zeide hem, gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zeide Pilatus tot hem, hoort gij niet hoevele zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op één enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. Tot zover. De voorbeden van deze morgen willen we denken aan zuster Hofman van de Meer, die het IJsseland ziekenhuis mocht verlaten, tijdelijk in zorgpension De Vijverhof is en die komende dinsdag naar de Amandelhof hoopt te gaan. We mogen dankzegging doen dat onze zuster Prins na langere tijd weer in de kerk is. En we willen ook de broeders, van wie de namen zojuist genoemd zijn, aan de Here opdragen. We denken ook aan de kleine Matthias die bij de familie van Leeuwen verblijft. En ook hem willen we in de omstandigheden waarin hij verkeert aan de Here aanbevelen. Zoeken wij het aangezicht van de Here in gebed. Here, gedenk ons deze morgen naar de trouw van uw genade. En wil ons toch in ons bidden verlossen van alles wat van ons is. En geeft u ons dat wij zouden mogen bidden zoals u het hebt geleerd aan uw discipelen. Here, mag uw naam deze morgen verheerlijkt worden. In de prediking van uw woord, in onze gebeden, in onze lofzangen. In de gaven die wij afzonderen, maar boven alles. En daar kan het toch niet buiten, in ons hart. Wilt u uw naam verheerlijken in harten van jongeren en van ouderen. Heere, wil uw koninkrijk ook onder ons uitbreiden. Wil u uw wil ook vanmorgen laten geschieden en geeft u dat wij uw wil gehoorzaam mogen zijn. Heere, schenk ons wat nodig is vanmorgen. In tijdelijk opzicht, in geestelijk opzicht en vergeef ons al onze schulden. Waardoor wij voor u in eigen kracht en in onszelf niet eens kunnen naderen. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons ook onder de prediking van uw woord, op en onder de kansel van de boze. Heere, gedenk ons deze morgen. U weet wat wij nodig hebben. En we denken aan degene van wie de namen zojuist genoemd zijn. We denken aan onze oude zuster Hofman, die uit het ziekenhuis naar het zorgpension mocht gaan. U hebt haar nog willen ondersteunen in de achterliggende week. Een week met veel pijn. Maar u hebt gegeven dat de pijn weer wat mocht minderen. En dat ze er ook nog mag zijn. En nu bidden wij van u of u haar bijzonder wil gedenken, Heere. Ook deze morgen, als ze, wanneer dat mogelijk is, ook meeluistert. Heere, zou u voor lichaam en ziel willen zorgen. En zou u haar alles willen geven wat nodig is. En dat ze de genade zou mogen ontvangen om de dingen te geven in uw hand. Ook als ze overmorgen, als u het geeft, naar de Amandelhof moet. Om daar verder te revalideren. Heere, zou u dan toch zelf nog willen meegaan. We dragen haar aan u op, maar we denken ook aan haar kleinzoon die zo ernstig ziek is. En over wie er zorgen zijn. Hij is in afwachting van uitslagen. Heere, zou u nog wonderen willen doen en ook in dat opzicht alles willen geven wat nodig is. We mogen u deze morgen ook dankzegging doen dat u onze zuster Prins weer na lange tijd het geeft dat ze op de zondag onder uw woord mag zijn, hier in de kerk. Verschillende maanden was dat niet mogelijk en heeft ze meegeluisterd. En nu hebt u haar weer tot hier gebracht. Heere, wil u haar gedenken in alle dingen. Ook in de zorgen van het lichaam, de pijn die zich laat gevoelen. Heere, sterk en help haar. En geeft u ook haar wat nodig is in lichamelijk en in geestelijk opzicht. En mogen we uw naam ootmoedig erkennen dat u haar ook weer hier hebt willen brengen. Heere, wilt u denken aan de kleine Matthias die bij de familie van Leeuwen verblijft? Die is in de afgelopen week geweest dat zijn zus wel weer terug kon naar het gezin, naar de moeder. Maar hij zal nog bij de familie van Leeuwen blijven. En u weet wat er in zijn jonge hart om kan gaan. Heere, wil u voor hem zorgen. U weet wat hij nodig heeft. En geeft u dat hij dat toch ook aan u de Heere bekend mag maken in de gebeden. En wil u aan onze broeder en zuster van Leeuwen en aan de kinderen ook alles geven wat nodig is om voor deze kleine jongen te mogen zorgen. Heere, wilt u hen daarin bijstaan en wilt u hen daarin zegenen. En zegent u ook de zorg die zij zo geven mogen. Ontferm u zich ook over Michelle, maar heel bijzonder ook over Matthias. Heere, we bidden voor andere kinderen die niet thuis kunnen wonen. Wil u ze gedenken en wil u ze helpen. En ieder in zijn of haar omstandigheden. Geeft u wat nodig is aan degene die pleegzorg mogen bieden. Geeft u wat nodig is aan de ouders die hun kind niet thuis kunnen hebben. U weet ook wat voor moeite en verdriet dat met zich kan meebrengen. Heren, we denken aan de andere zieken van wie de namen niet genoemd zijn. Er zijn er die al zo lange tijd tobben met lichamelijke klachten, die nog altijd herstellen. Wil u ze helpen en geduld en boven alles genade geven. We bidden voor hen die psychisch zorgen en moeite kennen, die met een burn-out te maken hebben. U kent ook die omstandigheden, Heer. U bent de grote kenner van het hart en ook van onze gedachten. En ook wanneer anderen ons niet begrijpen. U bent die God die alle dingen weet. Heere, wil u dan zorgen. En wil u geven dat wegen van moeite en van druk aan u zouden mogen verbinden of tot u zouden mogen uitdrijven voor het eerst. Heere, we bidden voor de rouwdragenden onder ons, de eenzamen. Wil u ze sterken en helpen. Denken ook aan de mannenbroeders van wie de namen zojuist genoemd zijn. De broeder die aftredend is en niet herkiesbaar. De broeder die wel herkiesbaar is. Maar ook de mannenbroeders die daarnaast kandidaat gesteld zijn. Mogen we hen allen hartelijk aan u de Heere aanbevelen. Er kan zoveel door onze gedachten gaan. En ook door de gedachten van de onze, wanneer we kandidaat gesteld worden. Wanneer we op tweetal worden geplaatst. Och Heere, wil u dan maar geven dat we het zouden mogen geven in uw hand. En als wij het niet in uw hand zouden kunnen geven, zou u het dan zelf uit onze handen willen nemen en zou u ons willen inwinnen voor uw weg. Maar ook voor uw koninkrijk en voor uw eer. Geeft u dat de gemeente biddend met de kandidaatstelling mag omgaan. En dat de mannenbroeders in vergadering bijeen, als u het geeft volgende week dinsdag, ook biddend hun stem mogen uitbrengen. Maar dat ook de zusters van de gemeente hun knieën mogen buigen. En deze dingen in het gebed voor u de Heere mogen neerwerpen. Heren, wij dragen zo allen aan u op. U kent alles wat er ook in deze ogenblikken in onze gedachten kan zijn, onder de kansel en op de kansel. Mogen we het voor u neerleggen en wil u maar geven wat nodig is. Heren, zie een gunst op ons neer. Denk aan degene die thuis meeluisteren. Wil uw woord deze morgen nog tot zegen doen zijn. Geeft u dat, Heren. U weet van degenen die onbekeerd zijn. O Heere, als ze er zijn onder de ouderen, wil u ze het in de levensavond nog echt laten zien en het nood maken, opdat er vanuit de nood geroepen zou worden tot u, de God des levens. Laat dat mogen gebeuren ook in het leven van jongeren, voor wie dat geldt. U kent degene die worstelingen kennen, die van verre staan. Heren, zouden ze vanmorgen nog naderbij mogen worden gebracht. Heren, denk aan uw volk, door u vanouds verkregen. Wil u hen nog onderwijs geven, ook vanmorgen. Zo ziet het alles op u, Heren. U kunt ons niet horen om iets uit ons. Wij zijn van die dwaze, opstandige, eerovers van u. En daarom bidden we van u. Denk aan ons in uw genade, om uw goedheid de ere te geven. Om Christus wil. Amen. Psalm 31, het 11e en het 16e vers willen we zingen. Terwijl zij samen zich verbinden, besluiten zij mijn dood. Maar Heere, ik vertrouw in nood op u. Dit doet mij sterk te vinden. En ook het 16e vers. Gij zult uw volk een schuilplaats wezen. Er zijn 3 collecten. De eerste voor de eredienst. De tweede voor onderhoud, kerk en pastorie. En de derde, na het amen van de prediking, is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 95, het tweede vers, willen wij zingen in antwoord op de prediking. De Heere is groot, een heerlijk God, een koning die het zaligst lot ver boven alle goon kan schenken. Tweede van Psalm 95. Geliefde gemeente, de laatste dag van het leven van de Heer Jezus is aangebroken. En zo tussen 7:30 en 8:30 in de ochtend, dat is zo ongeveer de tijd dat velen van ons naar het werk gaan of naar school gaan, heeft hij de gang willen maken naar het rechthuis van Pilatus. En heeft hij daarin zijn liefde willen spreken en willen zwijgen. We kennen de geschiedenis en we weten wat er in dat rechthuis van Pilatus gebeurd is. Hoe de beschuldigingen op de Heer Jezus zijn neergedaald. Hoe Pilatus hem op tweetal heeft gezet samen met Barabbas. Hoe de Heer Jezus door zijn eigen volk verworpen is. Hoe hij uiteindelijk overgegeven is om gekruisigd te worden en daarna is hij nog gegeeseld en bespot. En in dat alles is de Heer Jezus het lam geweest dat gewillig en zwijgend ter slachting werd geleid. In dat alles werd hij gedreven door de liefde. Daar willen we met de hulp van de Heere bij stilstaan. Als we letten op Jezus voor de stadhouder. Dat staat aan het begin van vers 11. En dat schrijven we ook boven de preek. En Jezus stond voor de stadhouder. Drie gedachten. Allereerst hoe hij daar komt. Dat is vers 1 en 2. In de tweede plaats hoe hij daar spreekt, dat is vers 11, waar we lezen dat de Heer Jezus tegen Pilatus een enkel woord spreekt. Gij zegt het. En tenslotte hoe hij daar zwijgt, vers 12 tot en met 14. Hij antwoordde hem niet op één enig woord. Dus Jezus stond voor de stadhouder, hoe hij daar komt, hoe hij daar spreekt en hoe hij daar zwijgt. Als de laatste dag van het aardse leven van de Heer Jezus aangebroken is, dan ligt er al een nacht van lijden achter hem. En als we in gedachten nog even terugblikken, dan bedenken we ons dat de Heer Jezus daar minder dan 12 uur geleden heeft geworsteld in de hof van Gethsemane. En dat hij daar verraden is door Judas, 1 van de 12. En daarna is hij gebonden meegevoerd naar het huis van de hoge priester. En ook daar zijn de beschuldigingen op hem neergedaald. Daar is hij bespot en geslagen en een van de ergste dingen in zijn lijden daar is toch wel geweest dat hij door zijn eigen discipel Petrus tot 3 maal toe verloochend is. Nacht van lijden ligt er achter de Heer Jezus als onze tekst begint. Nacht van lijden. De Heere geeft het aan onze ouderen en ook aan onze jongeren, als u slapeloze nachten zou hebben, dat uw gedachten daar naartoe geleid mogen worden. Maar dan breekt de morgenstond aan. Begin van onze tekst zegt het. Als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen van het volk tezamen raad genomen tegen Jezus dat zij hem doden zouden. Waarom staat dat er zo? Want in het vorige hoofdstuk bleek toch al duidelijk dat de overpriesters en de schriftgeleerden het eens waren. U leest dat in hoofdstuk 26, vers 65 en 66. Daar staat dat de hoge priester zijn klederen verscheurde, zeggende: hij heeft God gelasterd, wat hebben we nog getuigen van noden? En in vers 66 leest u dan dat heel de raad van de Joden antwoordt en zegt: hij is des doods schuldig. Dus eigenlijk was in de nacht de beslissing al gevallen. De Heer Jezus moest sterven. En we zouden nog wel verder terug kunnen gaan. Al eerder hadden de Joden het besloten: hij moet sterven. Maar dat ze hier in de vroege morgen nog een keer samenkomen en raad genomen hebben, dat wil zeggen een besluit genomen hebben, dat heeft ermee te maken dat volgens de wet van de Joden het zo was dat een doodvonnis nooit besloten mocht worden dan alleen bij daglicht. 'S Nachts is het plan gemaakt, maar overdag, bij daglicht, moet het bekrachtigd en officieel besloten worden. En als dan dat besluit genomen is, en dat zal niet zo heel lang geduurd hebben, dan lezen we in vers 2: en hem gebonden hebbende, leidden ze hem weg en gaven hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Dan wordt de Heer Jezus in de vroege morgen vanuit het huis van de hoge priester gebracht naar Pilatus, de rechter. We weten niet precies waar dat huis van Pilatus, het hof van Pilatus geweest is, maar we weten wel hoe de Heer Jezus daar gekomen is. Ik zou daar vanuit de tekst drie dingen over willen zeggen. En u kunt ze terugvinden in de tekst. Het eerste is dat de Heer Jezus daar komt als een doodgewenste Jezus. Dat leest u in vers 1. Ze hadden tezamen raad genomen dat zij hem doden zouden. Daar gaat de Heer Jezus. En zijn eigen volk wenst hem dood. Hoe aangrijpend, gemeente. De vorst van het leven. Die Heer Jezus die tijdens zijn omwandeling op aarde drie mensen vanuit de dood in het leven heeft teruggeroepen, lichamelijk gesproken. Dat meisje van 12. En die jongen van een jaar of 16, 17, 18 misschien, de jongeling van Nain. En Lazarus, die al wat ouder was. De vorst des levens wordt hier dood gewenst. En hoe vaak hebben wij hem dood gewenst? Niet met woorden. Dat zal niemand van ons misschien wel ooit hebben gedurfd. Maar wie van ons heeft dat met zijn gedachten niet ooit gedaan? Toen u dacht: ik wilde maar dat God niet bestond. En dat er geen eeuwigheid was. Dat het zou zijn: dood is dood. Hoe vaak hebben we toen niet Jezus dood gewenst, terwijl Hij degene is die u het leven kan geven? Nog iets. De Heer Jezus wordt niet alleen naar Pilatus gebracht als de doodgewenste Jezus, maar ook als de, begin van vers 2, de gebonden Jezus. En dat is niet minder aangrijpend, dat ze de Heer Jezus zijn handen hebben vastgebonden. Die handen die alleen maar goed hadden gedaan. Die handen die melaatsen hadden aangeraakt, zodat ze gereinigd werden. Die handen die doden hadden aangeraakt, zodat ze levend werden. Die handen die hadden gerust op de kinderen die bij de Heer Jezus gebracht werden. En hij bracht ze tot hen. En zij brachten ze tot hem. Opdat hij hen zegenen zou. Maar die handen van de Heer Jezus. Die alleen maar goed hebben gedaan. Ze worden gebonden alsof hij een misdadiger is. Alsof hij gevaarlijk is voor anderen. En zo wordt hij dan met zijn gebonden handen door de smalle straten van Jeruzalem gevoerd. Wat spreekt daar de liefde in van de Heer Jezus? Dat ook. In dat ene woordje gebonden. Of hem gebonden hebbende. Want laten we het maar niet vergeten, kinderen. Wie zou er nou sterker zijn geweest? Simson of de Heer Jezus? De Heer Jezus was Gods eigen zoon en is Gods eigen zoon. Die is veel sterker geweest dan Simson. En toen Simson gebonden werd, toen kon hij met de kracht die God hem gaf, zo de banden breken. Maar de Heer Jezus, als hij daar gaat door de straten van Jeruzalem en ze hebben zijn handen zo samengebonden, die had kracht van zichzelf en met één beweging had hij alle banden kunnen breken en toch doet hij het niet. Toch wil hij daar als een gebonden misdadiger door de straten van Jeruzalem geleid worden. Waarom? Omdat hij gebonden was met liefde aan de opdracht van zijn vader. En omdat hij zich al in de eeuwigheid verbonden heeft aan een volk van zondaren, gebondenen in zichzelf om hen te gaan bevrijden. En om hun banden te breken en om hun in vrijheid te doen gaan. Daarom gaat hij hier als een gebondene. Om het te verdienen dat de banden van de zonde voor zondaren en zondaressen gebroken kunnen worden en zullen worden. En dat mensen die met 1000 banden aan de zonde zitten, u, jij misschien wel in deze ogenblikken, dat ze bevrijd zouden worden en aan de dienst van de Heere verbonden zouden worden. Met hun hart. De Heer Jezus, hij komt bij Pilatus als een doodgewenste zaligmaker. Als een gebonden zaligmaker. En het derde wat we in onze tekst zien, dat is, hij is ook een overgegeven zaligmaker. Dat zegt het slot van vers 2. En gaven hem over aan Pontius Pilatus. Wij weten wel waarom dat was. De Heer Jezus, hij is door de Joden wel ter dood veroordeeld aan het begin van de morgen. Maar de Joden hadden niet het recht, wat de Romeinen betreft, om zelf een doodvonnis uit te voeren. Het gebeurde wel eens dat ze dat in een volksoploop deden. Denkt u maar aan Stefanus, die is zonder tussenkomst van de Romeinen door de Joden gestenigd. Maar officieel was het zo dat de Joden een ter dood veroordeelde eerst naar de Romeinen moesten brengen. En die moesten dat oordeel als het ware overnemen. En die zouden dat oordeel dan voltrekken. En bovendien, het was het feest van het Pascha. En de Joden wilden zichzelf niet aan het voltrekken van een doodvonnis verontreinigen. En daarom staat er, ze gaven hem over. 2 weken geleden hebben we gehoord dat dat woord eigenlijk 3 keer in het Lijdensevangelie staat. Judas gaf de Heer Jezus over aan de Joodse leidslieden. En de Joodse leidslieden geven de Heer Jezus over aan Pilatus. Dat gebeurt hier. En Pilatus geeft hem uiteindelijk over om gekruisigd te worden. Maar achter dat woord overgegeven, ja, daar staat toch de liefde die wonderlijke liefde van God de Vader, van wie de apostel het in Romeinen 8 zegt, die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Zo komt Christus bij Pilatus. Hoe hij daar komt, onze eerste gedachte. En we komen bij onze tweede gedachte, hoe hij daar spreekt. We gaan naar vers 11. En Jezus stond voor de stadhouder. En dan gaat Pilatus, de rechter, een onderzoek instellen. Dan gaat hij het vragen. En de stadhouder vraagde hem, zeggende: zijt gij de koning der Joden? Wat moeten we van die vraag denken? Wat betekent dat precies? Kijk, wij weten allemaal wat een koning is. Maar wat Pilatus hier bedoelt is toch nog wel iets anders. Wat Pilatus hier bedoelt heeft alles te maken met de aanklacht van de Joden tegen de Heer Jezus. We hebben al gehoord dat de Heer Jezus, toen hij verhoord werd door de hoge priester, uiteindelijk beschuldigd is van godslastering. Dat was dus eigenlijk een godsdienstige zonde, zouden we kunnen zeggen. En dat is de reden geweest voor de Joodse raad om hem ter dood te veroordelen. Hij is des doods schuldig. Deze spreekt godslastering. Maar als de Joden de Heer Jezus bij Pilatus brengen, ja, dan kunnen ze met zo'n godsdienstige aanklacht eigenlijk niets. Daar zou Pilatus zijn schouders over opgehaald hebben. Daarvan zou hij hebben gezegd: daar bemoei ik me als Romeinse stadhouder niet mee. En daarom komen de Joden, als ze naar Pilatus gaan, met een politieke aanklacht. En ze zeggen het tegen Pilatus, en dat staat niet hier in Matteüs 27, maar het staat wel in de andere evangeliën: hij heeft zichzelf koning gemaakt. Hij zegt van zichzelf dat hij een koning is. Hij brengt het volk in oproer, in opstand. Hij zegt tegen de mensen dat ze geen schatting, geen belasting aan de keizer moeten betalen. Het is een oproerling, een opstandeling, een rebel. Een zogenaamde koning der Joden. En bij die beschuldiging sluit Pilatus aan als hij hier deze vraag stelt: zijt gij de koning der Joden? Daar klinkt iets in door van, ja, misschien ook wel van spot. Want voor Pilatus staat een gebroken man van smarten, die door een nacht van lijden heen gegaan is. En daar klinkt eigenlijk ook verwondering door en twijfel door van de stadhouder: heb ik nou van u iets te duchten? Ben u iemand die naar de macht zou grijpen? Bent u een oproerling, een opstandeling, een koning der Joden? Maar zo vraagt Pilatus het dan wel: bent u de koning der Joden? Weet u wat we daar ook van moeten leren, gemeente? Dat wij zo heel verschillend kunnen vragen naar de koning der Joden. Want wij hebben vanmorgen het Matteüs-evangelie voor ons. Maar u weet misschien wel dat het Matteüs-evangelie ook zo goed als begint met een vraag. Ook van heidenen, net zoals Pilatus een heiden was. Naar de koning der Joden. In Matteüs 2 lezen we over wijzen uit het oosten, heidense wijzen. Die zeggen: waar is de geboren koning der Joden, want wij zijn gekomen om hem te aanbidden. En hier een heidense stadhouder. Niet uit het oosten, maar uit het westen. Uit Rome afkomstig. Maar met ook een vraag. Zijt gij de koning der Joden? Maar hoe anders die vraag? Hebt u in uw leven al eens gevraagd naar de koning der Joden? En hoe hebt u naar hem gevraagd? En dan gaat de Heer Jezus spreken. Slot van vers 11. Dat is trouwens heel opmerkelijk. Want de Heer Jezus heeft tijdens zijn lijden, die laatste dag van zijn leven, niet veel gesproken. In Matthäus 26, vers 63 staat het al, doch Jezus zweeg stil. En in het volgende vers, dat op vers 11 volgt, ook uit onze tekst lezen we dat hij niets antwoordde. En in vers 14 staat het nog een keer, maar hij antwoordde hem niet op één enig woord. De Heer Jezus heeft niet zoveel gezegd. De Heer Jezus heeft vooral gezwegen tijdens zijn proces. Maar hier gaat hij spreken. Als Pilatus vraagt, zijt gij de koning der Joden? Dan gaat Christus spreken. Ik zou het ook nog anders kunnen zeggen. Ik zou ook kunnen zeggen, dan gaat hij een belijdenis betuigen, afleggen. Zo schrijft Paulus daar later over in 1 Timotheus 6 vers 13. Daar schrijft Paulus over Christus Jezus die de goede belijdenis voor Pilatus betuigd heeft. En dan denkt hij aan deze paar woorden. De belijdenis van de Heer Jezus voor de stadhouder. Wat is die belijdenis dan? Drie woordjes maar in onze vertaling. Gij zegt het. Dat heeft de Heer Jezus gezegd. Zijt gij de koning der Joden? Gij zegt het. Dan openen die gezegende lippen van de Heer Jezus zich. En dan drupt er genade van zijn lippen, ook in deze paar woorden. Gij zegt het. Wat betekent dat dan? Er is over die uitdrukking die de Heer Jezus hier gebruikt nogal wat te doen geweest. En u begrijpt dat misschien ook wel. In onze taal klinkt daar iets ontwijkends in de oor. Zoiets in de betekenis van, nou, dat zijn dan uw woorden. Of dat zijn dan jouw woorden. En dan weten we eigenlijk nog niet wat het antwoord is. Dat is niet zo in de taal die de Heer Jezus sprak voor de stadhouder. Gij zegt het. Dat betekent hier, het is zoals u het zegt. Dat is dus een bevestigend antwoord. De Heer Jezus, hij legt hier een belijdenis af dat hij de koning is. En de Heer Jezus zegt hier, het is zoals u het zegt. Maar het is niet zoals u het bedoelt. Dat bedoelt de Heer Jezus hier ook te zeggen. Het is, Pilatus, zoals u het zegt. Ik ben de koning der Joden. Maar het is niet zoals u het denkt. Zoals u dat bedoelt. Of zoals de Joodse leidslieden dat bedoelen. Want ik ben geen oproerling. Ik ben geen opstandeling. En hoe we dat weten, dat de Heer Jezus dat bedoelt, wel, dat hebben we eigenlijk gelezen in onze tweede schriftlezing van morgen. Uit Johannes 18. Want daar lezen we nog iets uitvoeriger over een paar woorden, een paar zinnen meer, die Pilatus en de Heer Jezus met elkaar hebben gewisseld. En toen heeft de Heer Jezus het tegen Pilatus gezegd, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was geweest, dan hadden mijn onderdanen wel voor mij gestreden. Maar nu is mijn koninkrijk niet van deze wereld. En dan zegt Pilatus, maar bent u dan een koning? En dan zegt de Heer Jezus, zo staat het in Johannes 18, dan zegt de Heer Jezus, gij hebt het gezegd. En hiertoe ben ik geboren en in de wereld gekomen, opdat ik de waarheid getuigenis zou geven. Kijk, de Heer Jezus is wel een koning, maar dan een koning der waarheid. Niet een aardse koning, maar hij is een koning die het allereerst te doen is om de waarheid. Even een vraag tussendoor, gemeente. Als u nu denkt aan de drie ambten van de Heer Jezus, profeet, priester, koning, en het gaat over de waarheid, wat zou er dan het meeste met de waarheid in verband staan van die drie ambten? Profeet, of priester of koning? Wat hoort er het meest bij de waarheid? Wel, ik denk dat wij allemaal zouden denken, de waarheid, ja, dat is natuurlijk vooral iets wat hoort bij een profeet. En dat is in zekere zin ook zo. De Heer Jezus is ook gekomen als een profeet van de waarheid. Mag ik hem zo, en dan komen we straks wel bij de koning van de waarheid, maar mag ik hem zo ook aan u voorstellen vanmorgen? Niet als iemand die 2000 jaar geleden 30, 33 jaren op aarde was, maar als degene die nu nog leeft. Hij is de profeet der waarheid. Hij is gezonden en gekomen om de waarheid te betuigen, te verkondigen, te preken. Hij is gekomen om de waarheid te betuigen over wie God echt is. Hij is gekomen om de waarheid te betuigen over wie u en ik zijn. Hij is gekomen om de waarheid te prediken over wie hij zelf is. Hij is de profeet der waarheid. Wij leven, gemeente, in een wereld die barst van de leugen. En wij kunnen wel heel veel waarheid tegenover elkaar spreken. Dingen die op zich waar zijn, die geen leugen zijn. Maar wij leven in een wereld en ook in een samenleving die bol staat van de leugen. Hebt u daar geopende ogen voor gekregen? Of gelooft u de leugens nog? De leugen dat het alleen maar gaat om dit aardse leven. Dat je eruit moet halen wat erin zit. Laat ons eten en drinken, want morgen sterven we. Dat is een van de grootste leugens die keer op keer de reclame ingeslingerd wordt. En die overal in onze omgeving te horen valt. Maar Christus is gekomen om de waarheid te brengen. Hij is profeet van de waarheid. Maar hij is, en dat is meer, hij is ook koning van de waarheid. En als hij toch geen koning was, dan gingen we allemaal in de leugen verloren. Als hij geen koning der waarheid was, dan zouden we allemaal wegzinken in het moeras van de leugen. U en ik. Zingend en feestend. En niet beseffend dat we weer een paar centimeter zijn gezakt in het moeras. Want wij houden van nature geestelijk gesproken van de leugen. En we geloven van nature de leugen. En we geloven ten diepste helemaal niet dat we sterven moeten en God ontmoeten moeten. Want als we het echt zouden geloven, dan zou het nood worden in je leven en dan kon je niet meer verder. En wij geloven ten diepste niet dat God alwetend en alziend en almachtig is. En barmhartig is en genadig en rechtvaardig. Want als we al die dingen echt zouden geloven, dan zou ons leven zo anders zijn en ons gebed en onze worsteling. Maar nu is Christus een koning van de waarheid. En dat is wat de Heer Jezus hier dus vooral bedoelt. Niet alleen degene die de waarheid betuigt, maar ook degene die vijanden van de waarheid te sterk kan worden. En die ze terwijl ze wegzinken in het moeras van de leugen daaruit wil trekken. En die ze wil overwinnen en die ze wil inwinnen voor de waarheid. Als de Heer Jezus toch geen koning was, gemeente, dan zou er echt geen mens zalig worden. Maar nu is Hij de overwinnende en de inwinnende koning. Die alle macht heeft. En zo wordt Hij vanmorgen gepredikt. Voor wie? Voor Pilatus. En Pilatus was een trotse, wrede, hoogmoedige, niets ontziende man. En nu staat Christus voor Pilatus. En mag ik het zo zeggen, hij biedt zichzelf aan. Ik, Pilatus, ben de koning. Laat u toch door mij regeren. Gij zegt het. Zo staat Christus vanmorgen nog voor u en voor mij. In de prediking van het evangelie, als de profeet der waarheid, maar ook als de koning der waarheid, die nu alles heeft, wat u en ik van nature missen. Hij heeft alles. En hij biedt zich in de evangelieprediking nog aan. En hij zegt het nog. Kom dan en laat ons samen rechten. Al waren uw zonden rood als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. En al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Christus biedt zich als de profeet, als de priester, als de koning nog aan armen, aan verloren zondaren, aan onwaardige zondaren, aan mensen die boven Pilatus niet uit kunnen komen. Een trotse, een wrede, een niets ontziende heiden. Maar Christus legt voor hem die goede belijdenis af. Gemeente, wat zult u met die belijdenis doen die u vanmorgen gehoord hebt? Wat zult u ermee doen? Andrew Gray, de jonggestorven Schotse prediker, zegt in een van zijn preken: wat zullen de engelen aan het einde van deze zondag boodschappen? De engelen die God gezonden heeft, ook naar deze gemeente, om te zien hoe u geluisterd hebt en hoe u het woord ontvangen hebt. Wat zullen ze boodschappen aan hun koning, aan Christus? Zullen ze moeten boodschappen dat u deze koning hebt veracht met Pilatus? Of zullen ze moeten boodschappen dat u op uw knieën gevallen bent voor deze koning? En dat u het hebt gezegd: o Heere, overwin toch ook mij en win mijn hart in. Zullen ze mogen boodschappen dat u voor hem in het stof bent neergevallen en dat u zijn voeten hebt gekust? Kus de zoon, opdat hij niet toorne en u op de weg zou vergaan. Want iedere zondag brengen, om die uitdrukking dan maar te gebruiken, de engelen aan het einde van de dienst en aan het einde van de zondag rapport uit bij de Heere. Ook over u en over jou en over mij, hoe we hebben verkeerd onder de prediking van vrije genade. Onze derde, onze laatste gedachte, hoe hij daar zwijgt. Ja, want wat de Heer Jezus verder doet is alleen zwijgen. Kijkt u maar in vers 12. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zeide Pilatus tot hem, hoort gij niet hoeveel zaken ze tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op één enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. Bent u wel eens beschuldigd? Ben jij wel eens beschuldigd? Bent u wel eens ten onrechte beschuldigd? Als dat gebeurt, gemeente, dan blijf ik maar bij mezelf en bij mijn eigen hart. Maar u zult het misschien wel herkennen. Dan kan het zo gaan bruisen in je hart. En dan kun je eigenlijk niet wachten om te gaan spreken. En om jezelf te verdedigen. Als de beschuldigingen terecht zijn, dan kunnen we ons in ons hart al zo boos maken. Maar als de beschuldigingen onterecht zijn, dan is het helemaal raak. Christus werd beschuldigd. En menselijk gesproken hing zijn leven ervan af. Want hij staat voor de rechter. En het ene na het andere verwijt, de ene na de andere onterechte beschuldiging wordt over hem heen geroepen. En hij zwijgt. Hij antwoordde niets. Hij antwoordde hem niet op één enig woord. Hier wordt vervuld wat Jesaja heeft geprofeteerd. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Wat is dat toch geweest? Dat de Heer Jezus gezwegen heeft. Hoe kan dat? Waarom? Wat ligt er in dat zwijgen van de Heer Jezus opgesloten? Twee dingen. Het ene, en dat mogen we niet vergeten, dat is dat de Heer Jezus dwars door alle beschuldigingen heen gezien heeft. En hij heeft gezien hoe vals ze waren. Hoe onwaar ze waren. En ze zijn te onwaardig en te afkeurenswaardig dan dat de Heer Jezus er één woord over wil spreken. Christus zwijgt hier verder. En dat is heel ernstig, gemeente. Als de Heer Jezus niet meer spreekt, maar zwijgt. Misschien wil je dat wel, jonge vriend. Dat de Heere gaat zwijgen in je leven. Misschien denk je wel, ik ga straks niet meer naar de kerk. En als ik zo oud ben, dan doe ik mijn Bijbel nooit meer open. Misschien denk je wel, als die stem in mijn geweten maar zwijgt. Dat is het ergste wat er is. Want dat is een voorbode van de eeuwige rampzaligheid. Eén van de dingen die de hel maken tot de hel is, dat God daar niet meer spreekt. Dat Christus daar nooit meer spreekt. Dat voor eeuwig stil is. Daar zul je toch nooit naar verlangen. Daar zul je toch nooit naar verlangen. Dat de Heere niet meer spreekt door zijn woord en door de prediking van het woord en in je geweten. Jezus zweeg en zijn zwijgen is een heilig, afkeurend zwijgen. Hij heeft gesproken tot Pilatus en hij heeft de goede belijdenis beleden voor de stadhouder. Maar hier, bij al deze onwaardige beschuldigingen die er nog op volgen, zwijgt hij enerzijds in zijn heilige toorn en in zijn heilige verontwaardiging, maar anderzijds ook in zijn heilige liefde. Want hij wordt beschuldigd, waarvan ook alweer? Van oproer. Van opstand. Van een greep naar de macht. En al is het zo dat hij naar zijn menselijke natuur op aarde op geen enkele manier ooit gezondigd heeft. Al is het zo dat hij niet opstandig is geweest en nooit in verzet is gekomen, dat hij juist heeft gezegd dat de keizer moest gegeven worden wat des keizers was. Al heeft hij zelf de drachmen, de belasting betaald voor Petrus en voor zichzelf. Toch is het ook zo dat de Heer Jezus voor de rechter staat, terwijl hij beladen is met al de zonden van heel zijn kerk. En we hebben het nog maar een paar weken geleden tegen elkaar gezegd. Dan is het zo dat miljarden zonden op hem rusten. Want hij lijdt als borg. Hij lijdt in de plaats van al de zijnen. En wie zijn het? In zichzelf. Opstandelingen. Rebellen, mensen vol verzet, mensen met zonde. En in iedere zonde tegen God ligt ook de opstand. Ligt ook het verzet, ligt ook de weerstand, ligt ook de vijandschap, ligt ook het ik wil niet dat gij koning over mij zijt. Nu staat Christus daar en die heeft al die zonden op zich genomen. En dan wordt hij beschuldigd van opstand. En wat die Joodse aanklagers zeggen, dat is allemaal niet waar, dat is allemaal onterecht. Maar de Heer Jezus Christus ziet achter Pontius Pilatus, de aardse rechter. En achter de Joodse leidslieden, de aardse aanklagers, zijn vader staan als rechter. Zijn vader die hem beschuldigt van opstand, van verzet, omdat al die zonden van verzet en opstand op hem rusten. En dan staat de Heer Jezus daar, terwijl Petrus en al de zijnen achter hem schuilen en achter zijn rug schuilen. Indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. En als de Heer Jezus dan beschuldigd wordt, dan zwijgt hij. En dan buigt hij zijn hoofd. En dan zegt hij het zonder woorden. Vader, laat al die beschuldigingen maar op mij neerdalen. Want ik draag de zonde van al de mijnen. En ik heb maar één ding voor ogen, om ze in een weg waarin uw naam verheerlijkt wordt en waarin uw recht verheerlijkt wordt, ze weg te dragen, zodat u ze niet meer ziet. Christus, de zwijgende borg, de zwijgende zaligmaker, en het is ten diepste de liefde waarin hij zwijgt. Kom, gemeente, heb u al een schuilplaats gezocht achter de rug van deze borg? Want er is maar één plaats wat voor een opstandeling in zichzelf veilig is. En dat is daar. Achter een zwijgende Christus. Achter een buigende Christus die alle beschuldigingen niet meer tegenspreekt. Hij heeft door te zwijgen alles verdiend wat nodig is om een zondaar zalig te maken. Wat dan? Mag ik daarmee afsluiten, weet u wat? Dat een mens die zwijgend over de aarde gaat, tot spreken gebracht wordt. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. Uw hand was dag en nacht zwaar op mij. En dan zegt David, en dat is verdiend door een zwijgende Christus. Toen zeide ik, ik zou belijdenis doen van mijn overtreding. Christus heeft het als een zwijgende zaligmaker verdiend, dat u, die ten diepste nog altijd gezwegen hebt over uw zonde voor God, die ze nog nooit echt voor hem beleden hebt, het gaat belijden met een verbroken hart en een verslagen geest. En Christus heeft het verdiend dat sprekende mensen, die zo aan hun eigen rechten kunnen vasthouden, juist tot zwijgende mensen worden gemaakt. Die de Heere niet langer gaan tegenspreken. En die het oordeel van God ook niet meer gaan tegenspreken over hun leven. Maar die gaan zwijgen en die het gaan zeggen, Heere, als ze dan nog spreken, Heere, het is verdiend uw oordeel. En uw gramschap dubbelwaardig. Maar Christus heeft het ook verdiend dat de schuld van opstand en verzet aan opstandelingen in een rechte weg vergeven wordt. Omdat hij naar voren getreden is. Omdat hij gezwegen heeft. En hij heeft het kind van God verdiend. Dat u zijn voetstappen zou gaan drukken. Dat u achter hem aan zou komen. Achter diegene die als hij leed niet dreigde. En als hij gescholden werd niet terugschold. Maar gaf het over. In de handen van een God die rechtvaardig oordeelt. Gemeente de Heere geeft u ons allen, dat wij buiten deze Christus, deze zwijgende Christus en deze sprekende Christus, niet meer verder zouden kunnen. En dat het gebed van ons hart mag worden, geef mij Jezus, of ik sterf. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heb dank voor uw woord. Wil u het naprediken in de harten. Doe genadig verzoening over al het gebrekkige en zondige dat ons in spreken en luisteren heeft aangekleefd en zegen het uwe. Brengt u ons ook vanmiddag weer in getrouwheid onder uw woord, Heere. En laat uw spreken ons toch alles mogen zijn. Wil u ons helpen, ook als we tussen de diensten door nog het woord ergens anders mogen prediken. Geef u wat nodig is. Schenk uw bewaring op de weg. Hoor en verhoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 89, het achtste vers is de slotzang. 89, vers 8. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.